Goedemorgen, gemeente. Fijn om weer in uw midden te zijn. We hebben inderdaad een heerlijke tijd gehad in Israël. 2 jaar geleden ben ik met diezelfde groep, dat is een kleine groep uit Urk, zijn we in het noorden van Israël geweest. En dit keer zijn we in het zuiden van Israël geweest. En ik dacht, toen we daarmee bezig waren, het is toch wel vreemd. Ik ben al 2 keer met een hele groep uit Urk in Israël geweest en nog niet 1 keer met een groep uit Overberg. Wat zou u ervan zeggen wanneer wij met elkaar naar Israël zouden gaan? Dat zou toch wel een idee zijn. Hè? Een gemeenteweekend in Israël. Nou, wie weet, wie weet. Maar goed, we moeten maar zien. We moeten maar zien. Hè. Misschien dat er iemand in ons midden is die dat op zou kunnen nemen en die heel goed kan organiseren, want er komt heel veel voor kijken. Maar goed. Broeders en zusters, wij vervolgen onze studie van de Heilige Schrift in Efeze 6, vers 10 tot 12. Vers 10 tot 12. Wij lezen daar de volgende woorden. En bedenkt u bij het lezen van de Bijbel dat niet een mens aan het woord is, maar dat mensen door de Heilige Geest gedreven van Gods wegen hebben gesproken. Daarom lezen wij in Efeze 6 vers 10. Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God. Opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Tot zover de schriftlezing deze morgen. Broeders en zusters, de Bijbel zegt wij wandelen in het vlees, maar wij voeren geen strijd naar het vlees. Met andere woorden, wij bevinden ons midden in een geestelijke strijd. Wanneer jij een christen bent, dan ben je niet op een speelveld, maar op een slagveld terechtgekomen. Het spijt mij dat ik je dat moet zeggen, maar dat is wat de eerlijkheid gebiedt. Daarom dat de apostel Paulus ons de vorige keer heeft gemobiliseerd. Hij heeft ons de vorige keer onder de wapens geroepen en in opperste staat van paraatheid gebracht. We zijn inmiddels getraind. We hebben strategische posities ingenomen. Het is geen kwestie of er een oorlog komt. Nee, die oorlog is gaande. Er woedt een geestelijke oorlog. En daarom dat Paulus al Gods kinderen mobiliseert en toerust en traint voor de geestelijke strijd. En bij deze goede geestelijke strijd zijn we niet overgeleverd aan eigen kracht, eigen energie, eigen mogelijkheden. Nee, de gevechtskracht van de Heere God zelf staat tot onze beschikking, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht staat er. Zijn macht. Tegenover de slagkracht van de Satan staat niet onze broze kracht, maar staat de kracht van God zelf. De kracht waarmee de Heer Jezus Christus ten derde dagen is opgestaan uit de doden. Overwinningskracht. Vandaag krijgen wij allerhande instructies over onze geestelijke vijand. En boven deze prediking staat de briefing. De briefing. Een briefing is volgens het woordenboek een instructiebijeenkomst voorafgaand aan een actie of missie waarbij de bijzonderheden, de doelen, tactieken worden besproken en taken worden verdeeld. Dit is een instructiebijeenkomst. Dit is een briefingsbijeenkomst. Tijdens de briefing krijgen wij de heilsoldaten te horen wat het doel is van de strijd, wie de vijand is en welke gevechtsmethoden er door de vijand gebruikt worden. Nu, bij de overdenking van onze tekst gebruiken wij de volgende indeling. We willen met elkaar nadenken over één, het doel van de geestelijke strijd. Dus heel kort wil ik iets zeggen over het doel van de geestelijke strijd. Dan wil ik wat langer stilstaan bij de gevechtstactiek van de boze. De gevechtstactiek van de boze, de vijand. En dan wil ik ten derde spreken over de vijanden. Wie is nu die vijand? Wie is nu die opposant van de christen? We beginnen bij het begin, het doel van de geestelijke strijd. Daar wil ik niet heel lang bij stilstaan, maar daar toch een aantal woorden aan wijden. Dus allereerst iets over het doel van de geestelijke wapenrusting. Waarom heeft de Heer ons die wapenrusting gegeven? Nou, vers 11, lees maar mee. We wandelen rustig met elkaar door de tekst heen. Dus hou je studieboek, de schrift, maar open voor je. Er staat vers 11b op dat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Het doel van de geestelijke strijd is tweeledig. Enerzijds gaat het erom dat wij stand houden. Anderzijds dat wij weerstand bieden. Laat me eerst iets zeggen over dat stand houden. Tot drie keer toe wordt dat als missiedoel gezegd. Het doel van de strijd is, en deze hele wapenrusting, stand houden. Vers 11b, opdat u stand kunt houden. Vers 13b, opdat u na alles gedaan te hebben stand kunt houden. En ook vers 14, houd dan stand. Het doel van deze hele wapenrusting is dat je stand kunt houden. Dus niet zoals Nederland op 15 mei 1940 capituleren en overgeven aan de vijand. Nee, wij zijn geroepen om stand te houden. Overgave, capitulatie is geen optie. Want dan kom je onder de genadeloze tirannie van de boze terecht. Nee, we worden opgeroepen tot standvastigheid, tot onverschrokken stand houden en weerstand bieden tegen de duivel en zijn manschappen. Nu, bij dat standhouden mag je denken aan het afslaan van verleidingen tot zonde. Verleidingen tot een halfslachtig christelijk leven. Om het niet langer zo nauw te nemen. Omdat je om je heen toch veel mensen ziet die ook naar de kerk gaan en het ook niet zo strikt nemen. Een verleiding misschien om een halfslachtig christenleven te leven. Stand houden in de navolging van Christus. Stand houden, staande blijven in je Bijbelse overtuigingen betreffende schepping, de man-vrouw relatie, de seksen. De Bijbelse overtuigingen dat er alleen maar één weg is om zalig te worden, namelijk de Heer Jezus Christus uit genade door het geloof alleen. Stand houden, staande blijven in de gehoorzaamheid aan het woord God. Staande blijven op het fundament van dat woord. Van geen compromis willen weten. Moedig, vol geloofsvertrouwen. Stand houden, dat is het doel. Ook spreekt vers 13 over weerstand bieden. Niet alleen stand houden, maar ook moet er weerstand geboden worden. Nu moet je weten dat op één na alle onderdelen van de geestelijke wapenrusting defensief zijn. Met uitzondering van het zwaard van de geest, het woord van God, zijn alle onderdelen van de geestelijke wapenrusting defensief. Verdedigend. Beschermend. Maar ook dat weerstand bieden door vast te houden aan het woord van God is een onderdeel van het doel van de geestelijke wapenrusting. Maar daar later nog meer over. Ik wil nu ten tweede spreken over de gevechtsmethode, de strategie van de vijand. De strategie, de gevechtsmethode van de vijand. Om stand te kunnen houden, om weerstand te kunnen bieden, om geen zwaardvechter te zijn die maar wat in de lucht slaat, is het van belang om je vijand te kennen, om te weten waar hij op uit is en hoe hij te werk gaat, wat zijn strategie is. Nou, laat mij om te beginnen iets zeggen over zijn doel. Waar hij op uit is. Waar is de vijand op uit? Nu, de Bijbel zegt in 2 Korinthe 2, vers 10... Satans gedachten zijn ons niet onbekend. Satans gedachten zijn ons niet onbekend. Laat me dat uitleggen. In 1 Korinthe 5 is er een broeder die een grote immorele zonde leeft. Een zonde zoals die zelfs in de wereld niet voorkomt. Hij deelt zijn bed namelijk met zijn stiefmoeder, de vader of de vrouw van zijn vader, zijn stiefmoeder. En Paulus roept de gemeente op om deze man uit hun midden weg te doen, om hem buiten de gemeente te plaatsen, om hem over te geven aan de Satan, opdat zijn geest behouden zal worden op de dag van de Heer. Dat kan dus blijkbaar, gemeente. In ernstige zonde leven, buiten de gemeente geplaatst worden en daarmee dus aan de Satan worden overgegeven, opdat zijn ziel behouden worden. Vreselijke staat, maar dat is wel mogelijk. Nu lijkt het zo te zijn dat deze broeder zich in de loop van deze tuchtmethode bekeerd heeft. De tuchtmethode om hem buiten de gemeente te plaatsen heeft zijn heilzame uitwerking gehad. En daarom dat Paulus in 2 Korinthe 2 de gemeente oproept om hem te vergeven, om hem weer op te nemen in de gemeente, om de gemeenschap met hem te herstellen. En het is in dit verband dat hij zegt, let goed op, Satans gedachten zijn ons niet onbekend. We weten waar Satan op uit is. Wij weten hoe hij te werk gaat. Gemeente, de boze is erop uit, let goed op, om mensen door droefheid, bitterheid, teleurstelling, emotionele pijn en teleurgestelde verwachtingen blijven te isoleren van de kudde. Daar is hij op uit. Dat zijn zijn gedachten. Zijn aanvallen lijken een hoog slagingspercentage te hebben. Want er zijn, ik weet niet hoeveel kinderen Gods die zich buiten de gemeente ophouden. De Bijbel stelt de Satan voor als een hongerige leeuw. U kent allemaal ongetwijfeld dat beeld. Nu hebben we allemaal wel eens een natuurfilm gezien waarbij een troep leeuwen zich in het hoge savannegras ophouden, schuilhouden en een groep nietsvermoedende grazers besluipen. Iedere keer komen ze wat dichterbij. En daarbij wordt door die leeuwen gekeken naar het zwakste dier in de kudde, om dat zwakke dier van de kudde te isoleren, om die vervolgens uit de hinderlaag te bespringen en te verscheuren. Satan gaat rond als een hongerige leeuw. Zo probeert de Satan als een uitgehongerde leeuw een geestelijk verzwakt kind van God tot zonde te verleiden, aan te klagen, te ontmoedigen en van de kudde van de gemeente te isoleren door teleurstelling, door verbittering, door niet uitgekomen verwachtingen. Hij probeert dat schaap te verzwakken, om het vervolgens, wanneer het een keer geïsoleerd is, wanneer het niet meer bij de gemeenschap van de kudde hoort, om het dan te verscheuren. Daar is hij op uit. Zijn gedachten zijn ons niet onbekend. En nogmaals, wanneer ik vandaag de dag om mij heen kijk, zie ik dat de Satan een bijzonder hoog slagingspercentage heeft in zijn aanvallen. Er zijn heel veel mensen die zich buiten de gemeente van de Heer Jezus ophouden. Mensen die de Heer Jezus belijden. Zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Nu, de vijand is een meesterstrateeg en kiest met de grootste zorgvuldigheid het moment dat hij de aanval opent. Juist wanneer een mens geestelijk wat verzwakt is, teleurgesteld is, uitgeput is, vermoeid is, lichamelijk kwetsbaar, juist dan staat hij open voor het moment dat hij buiten die gemeente terechtkomt. Buiten de kudde. In de woestijn van de verzoeking, wanneer de Heer Jezus Christus 40 dagen en nachten niet gegeten en gedronken heeft. Moet je je voorstellen. En dus lichamelijk uiterst kwetsbaar, vermoeid. Juist dan opent de boze de vijand, de aanval. Wanneer Christus op zijn zwakst is, Juist dan wordt hij door Satan uitgedaagd en verzocht. En in plaats van dat hij dan met open vizier vecht, gaat hij met slinkse maatregelen oneerlijke gevechtstactieken te werk. Onze tekst spreekt over de listige verleidingen van de duivel. Heb je dat gezien? In het Grieks wordt er hier gesproken, ja, dat doet er eigenlijk niet toe. Maar er staat het woordje methodeias. En dat duidt op sluwe strijdmethoden. Slinks achterbakse streken. Hoe doet hij dat dan? Nou zegt de Bijbel, hij doet zich voor als een engel. Dat is een boodschapper van het licht. Dus hij presenteert zich als een boodschapper van het licht. Of hij doet zich voor als een schaapje in de kudde. Maar hij is een wolf in schaapskleren. Je denkt dat hij tot de kudde behoort, maar hij hoort niet bij de kudde. Johannes zegt, ze zijn van ons uitgegaan, want zij waren uit ons niet. Ze zijn nooit wedergeboren. Maar ze lijken uiterlijk op een schaapje. Of ze lijken uiterlijk op een boodschapper, een engel van het licht. Met andere woorden, hij gaat dus achterbaks te werk. Hij doet zich anders voor. Hij gaat bedriegelijk te werk. Hij doet zich anders voor om daarmee een ingang te krijgen. En juist wanneer je er niet op berekend bent, opent hij de aanval. Hij strijdt alles behalve met open vizier. Hij bedient zich van listige, gemene verleidingen en verlokkingen. En hij lokt de gelovigen met allerlei mooie beloften, allerlei mooie toezeggingen, met allerlei mooie vergezichten in zijn val. Hij is een oneerlijke, bedriegelijke, leugenachtige en slinkse vijand. De boze kan wat dat betreft vergeleken worden met een vogelvanger. Die klapnetten uitzet om nietsvermoedende slachtoffers te maken. Nu, om Satans klapnetten te kunnen vermijden, moeten wij wonen in de schuilplaats van de Allerhoogste. Luister maar. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de Heere, mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God op wie ik vertrouw. Want hij zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pest. Hij zal u beschutten met zijn vlerken. Onder zijn vleugels zult u toevlucht nemen. Zijn trouw is een schild en een panzer. U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht. Voor de pijl die overdag aankomt vliegen. Voor de pest die in het donker rondgaat. Al vallen er 1000 aan uw zijde en 10.000 aan uw rechterhand. Bij u zal het onheil niet komen. Weet u, wij hebben de bescherming van de Heer zo nodig om pal te kunnen staan, om staande te kunnen blijven en weerstand te kunnen bieden in de boze dag wanneer de duivel zijn aanval opent. Hij bedient zich van listige methodes in zijn poging om de kinderen Gods in de val te lokken. En die methoden waar hij zich van bedient, vallen in 3 categorieën uiteen. In de woestijn van de verzoeking zien wij dat hij dus 3 aanvalsmethoden heeft. Hij verzocht de Heere op 3 terreinen. Allereerst de begeerte van het vlees, lichamelijke verlangens. Lichamelijke verlangens, seksuele verlangens. Dat is een gebied waarop hij zijn aanvallen opent. Ook de begeerte van de hebzucht. Denk aan materialisme en geld. De begeerte van de ogen. De begeerte van de ogen. Dat wat je ogen zien, willen ze hebben. De begeerte van de ogen. En denk ook aan de hoogmoed van het leven. Trots, ongezeggelijkheid en ongehoorzaamheid. Gemeente, in het paradijs beloofde de Satan het eerste mensenpaar dat zij als God zouden zijn, kennende goed en kwaad, en dat zij niet zouden sterven. En voor dat aantrekkelijke vergezicht gingen Adam en Eva door de knieën en de zondeval en de dood waren een feit. Hoogmoed komt voor de val. Hoogmoed. in de woestijn van de verzoeking belooft de Satan voor één knieval de Heer Jezus al de koninkrijken van deze wereld te geven en hun heerlijkheid. Hij belooft de Heer Jezus een kroon zonder kruis. Een slinkse, verleidelijke belofte. Maar in tegenstelling tot de eerste Adam zwichtte de tweede Adam niet. En hij zegt, ga weg Satan, want er staat geschreven. De Heer uw God zult u hem aanbidden en hem alleen dienen. De boze bedient zich van valse beloften, bedriegelijke vergezichten. En houdt de gelovigen allerlei begerenswaardige dingen voor. Om hem ertoe te bewegen om de Heer ongehoorzaam te worden en hem gehoorzaam te worden. En eenmaal in zijn leugens getrapt, weet u wat er dan gebeurt, dan klaagt hij je aan. Hij klaagt je aan. Hij heeft je tot zonde verleid. En vervolgens klaagt hij je aan. En ontmoedigt hij je. Daar is hij op uit. Ontmoediging en moedeloosheid liggen op de loer. De neiging om de handdoek maar in de ring te gooien. Omdat het toch een onbegonnen zaak is. En dan de strijd op te geven en te capituleren. Daar is hij op uit. Een andere strijd. Of een andere verleiding is dat wij ons mogelijk onbewust inlaten met het occulte. Geen enkele ware christen zal zich opzettelijk inlaten met satanisme of spiritisme, met het occulte, het duistere, het verborgene. En toch laten sommigen van ons hun waakzaamheid onbewust verslappen wanneer het gaat om tv of bepaalde boeken, of films of videospelletjes en zelfs kinderboeken en strips die geweld en magische praktijken promoten. Weet u, de Salomo zegt, doornen en valstrikken zijn op de weg van de verkeerde. Hij die zijn ziel behoedt, houdt zich er ver vandaan. Hij die zijn ziel behoedt, houdt zich er ver vandaan. Laat zich er niet mee in. Spreuken 22 vers 5. Nu om het getuigenis van de christen en de christelijke kerk te verzwakken, bedient hij zich van de aloude, beproefde en ook slinkse methode, namelijk de verzwakking en ondermijning van de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van Gods woord. Hij zaait twijfel over wat de Heer gezegd heeft. Hoe actueel. De Heer had tegen Adam en Eva gezegd dat ze niet van de boom van kennis van goed en kwaad mochten eten. Van alle bomen in de hof mag je eten. Wat een ruimte, wat een overvloed. Maar één boom van de boom van kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten. Want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. Nou, dat laat aan duidelijkheid niets te wensen over, gemeente. De Heer is heel duidelijk. En vervolgens verschijnt de Satan in de gedaante van een slang. De Bijbel zegt, de slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld die de Heere gemaakt had. Er staat uitdrukkelijk dat de Heere de slang gemaakt heeft. Ja, er staat dat hij de slang, in het Hebreeuws staat daar het woordje arum. Dat hij de slang arum gemaakt heeft. En in je Bijbelvertaling is dat weergegeven met listig. Een woord listig, dat heeft allerlei negatieve bijklanken. Het heeft een negatieve gevoelswaarde. Listig iemand. Maar arum kan ook betekenen schrander. Intellectueel. Helder. Scherp van geest. Pinter. Het duidt op grote, creatieve, intellectuele denkkracht. Dat betekent het woordje arum. Met andere woorden, we hebben hier met een zeer intellectueel, pinter, scherp denkend wezen te maken. Wanneer je zegt dat de Heere God de slang arum gemaakt heeft, is het woord listig misschien niet de juiste vertaling. Je zou ook mogen vertalen, de slang was intellectueel, het pinterste onder alle dieren van het veld die de Heere gemaakt had. En dit pintere, dit schrandere, dit intellectuele, wezen wordt het werktuig van Satan om twijfel te zaaien over het woord van God. Nou, dat zien we ook in onze tijd gebeuren. Dat er heel veel intellectuele mannen en vrouwen zijn die zeggen, ja, maar je kunt de schrift niet meer lezen zoals het is. Zoals het er staat. Er is heel veel intellectuele denkkracht die zich verzet tegen het woord van God. En dit pintere, dit schrandere dier wordt het werktuig van Satan om twijfel te zaaien over het woord. Is het echt zo dat God gezegd heeft? En nadat hij wat halve waarheden heeft opgedist en twijfel heeft gezaaid, loogent hij het woord Gods en zegt, eet maar gerust, want je zult niet sterven. Nou had de Heer gezegd, je zult sterven. Maar hij zegt, na wat halve waarheden, precies het tegenovergestelde, je zult niet sterven. Zoals gewoonlijk bij een verleider zitten er waarheidselementen in wat hij zegt. Zo zie je ook in de Koran bijvoorbeeld. Er staan een hele hoop waarheden in de Koran. Maar het is een leugenboek. Nogmaals, hij bedient zich vaak van waarheden, maar vermengt die met de leugen. En is gericht tegen de betrouwbaarheid en waarheid van Gods woord. Nu, omdat in vele kerken het woord Gods en het evangelie van de waarheid niet meer klinkt, zijn er vele van de kudde geestelijk ernstig ondervoed en verzwakt en daarom een makkelijk prooi om buiten de kudde geïsoleerd te worden door de vijand. Sommige schapen hebben geestelijk nauwelijks of geen weerstand. Het verkwikkende water des levens en brood des levens wordt hen onthouden. Wat dat betreft kan het belang van een betrouwbare, consistente, schriftverklarende prediking niet voldoende benadrukt worden. Weet u, door vrijzinnige prediking enerzijds en een oppervlakkige, op de emoties gerichte prediking anderzijds heeft de boze zijn duizenden verslagen. Waar is het zout van de kerk? Wat dorstig maakt en bederft werend is. En waar is het licht van de kerk? Het is niets voor niets dat de apostel zegt dat het woord van Christus rijkelijk in ons moet wonen. Petrus zegt dat wij voortdurend herinnerd moeten worden aan de woorden door de heilige profeten gesproken en herinnerd moeten worden aan de woorden van de apostelen. 2 Petrus 3 vers 2. Daarom dan ieder die deze mijn woorden hoort, zal gelijk op een verstandig man. Nee, zo staat het er niet. En ieder dan die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijk op een verstandig man die zijn huis bouwde op de rots. En de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen, de winden waaiden, stortten zich op dat huis. Het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd. En ieder die deze mijn woorden van mij hoort en ze niet doet, zal met een dwaze man vergeleken worden die zijn huis op zand gebouwd heeft. De slagregen viel neer, de waterstromen kwamen, de winden waaiden, sloegen tegen dat huis. En het stortte in en zijn val was groot. Zijn val was groot. Van die grote val zijn wij vandaag de dag getuigen. Er is een massale leegstroom van kerken. Het ene na het andere kerkgebouw wordt gesloopt of krijgt een andere bestemming. Op de ene na de andere kandelaar wordt het licht gedoofd. Aan de ene kant is de boze erop uit om de kinderen Gods te verzwakken door een prediking die onder de maat is, die therapeutisch is, emotioneel, op de emoties gericht en mensgericht. Het ontbreekt in grote delen van de kerk aan het onderricht, de weerlegging, de verbetering en opvoeding in de gerechtigheid. Maar aan de andere kant heeft de vijand heel brutaal de aanval geopend, juist op dat woord. En heel bijzonder denken wij dan aan de eerste 11 hoofdstukken van Genesis, het Bijbels huwelijk en gezinsmodel, aan de verwarring rondom de seksen, terwijl de Heere God zegt dat hij man en vrouw geschapen heeft. En daarom moeten wij het zwaard continu in de aanslag hebben om niet overrompeld te worden wanneer hij onverwacht aanvalt, tot zover de slinkse gevechtsstrategie van onze vijand. Ten derde en tot slot, wie is onze vijand? Een beschrijving van onze tegenstander, vers 11b. Opdat u stand kunt houden tegen de listige leidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten. Tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Het kennen van je vijand is een eerste vereiste voor de strijd. Onze tegenstander is de duivel, de diabolos. Letterlijk de beschuldiger, de aanklager, de opposant. Hij die tegenover je staat. Hij is de duivel. Ook wordt hij in de schrift de Satan genoemd. En dat is eigenlijk, ik zeg het fout, want de duivel betekent de beschuldiger, de aanklager. En de Satan betekent natuurlijk, zoals we ook tijdens het kindermoment gehoord hebben, de tegenstander. De vijand van God is onze beschuldiger, aanklager en onze tegenstander, onze opposant. Weet u, vandaag wordt er smalend gelachen om het idee van een persoonlijke duivel. Maar zonder zich daarvan bewust te zijn, spelen wij de boze daarmee precies in de kaart. Want hij wil juist dat niemand in hem gelooft. Hij vindt het prachtig dat mensen om hem lachen en hem afdoen als een fabeltje, als middeleeuwse bangmakerij. De mist rond zijn persoon en ontkenning van zijn bestaan zijn de ideale omstandigheden waaronder hij zijn duivelse werk kan doen. Maar onze Heer Jezus Christus geloofde wel degelijk in het bestaan van de duivel. Voor hem was de duivel een niet te onderschatten realiteit. Hij zelf is door hem verzocht geweest en hij pareerde zijn aanvallen met het woord. Jezus was geen zonderling. Hij was geen Don Quixote die tegen windmolens vocht. Hij wist als geen ander, de Satan is een realiteit. En daar waar de Heer zijn gemeente bouwt, bouwt de Satan een kapelletje. De Bijbel noemt hem de God van deze eeuw. Let goed op. De God van deze eeuw. De Bijbel noemt hem de vorst of de koning van deze wereld. En de Bijbel noemt hem de overste, de aanvoerder van de boze geesten. In Efeze 2:2 schrijft Paulus over hem als de aanvoerder van de macht in de lucht. Van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Zal ik je eens wat zeggen? Satan is een regelmatige kerkganger. In de wapenrusting van Efeze 6 is geen bescherming voor de rugzijde opgenomen. Zoals ook John Bunyan in zijn pelgrimsreis betoogde. Nooit mogen wij de Satan de rug toekeren. En doen alsof hij niet bestaat. Alsof hij er niet toe doet. Want juist dan ben je uiterst kwetsbaar. We zullen moeten stand houden. En je moet weten wie je vijand is. En hem nooit de rug toekeren. Want aan de achterzijde is er geen bescherming. De Bijbel noemt hem de vorst van deze wereld. Binnen de grenzen. En dit is zo belangrijk voor je theologische, je Bijbelse denken over deze wereld. Over de politiek. En ook over grote delen van het woord Gods. De wereld is zijn machtsgebied, zijn domein. Binnen de grenzen die de Heere God hem gegeven heeft, heeft hij het op deze wereld voor het zeggen. Dat blijkt ook uit de verzoeking in de woestijn. Bij een van die verzoekingen toont de duivel de Heer Jezus al de koninkrijken van de wereld en hun heerlijkheid. En zei, dit alles zal ik u geven als u knielt en mij aanbidt. Blijkbaar dat Satan als vorst van deze wereld het recht en de macht had om Christus hem alle koninkrijken van deze wereld en hun heerlijkheid aan te bieden. Op geen enkele manier wordt hem dit recht betwist. Jij en ik, wij leven op vijandig grondgebied. De voorpagina's van onze dagbladen, het journaal toont elke dag aan het bewijs dat de Satan de vorst van deze wereld is. Ze zijn herkenbaar aan de disharmonie die zij teweeg brengen. Aan de oorlogen die zij aanwakkeren. Aan de haat die zij ontsteken. Aan de moordpartijen waartoe zij aanzetten. Aan het verzet tegen God en zijn geboden. Als kinderen van God bevinden wij ons op vijandig grondgebied. En het idee van sommige charismatische gelovigen, broeders en zusters, om in deze tegenwoordige bedeling huizen, straten, dorpen en hele provincies op te eisen voor de Heer Jezus, gaat in tegen het gezonde nieuwtestamentische onderwijs. Zelfs de grote koning zelf, de Heer Jezus, noemde Satan de vorst van deze wereld. Johannes 14, vers 30. Daarmee noemt Paulus hem de aanvoerder van de macht in de lucht. Deze wereld en de lucht zijn het domein van de boze. Daar voert hij zijn strijd. Het is weliswaar de strijd van een desperado, want Christus heeft hem overwonnen. Maar niettemin slaat hij nog steeds met kracht om zich heen. De duivel is onze voornaamste tegenstander, maar de duivel is niet alomtegenwoordig. Hij is geen God. Hij kan niet overal tegelijk zijn. Hij is aan één plaats gebonden en het is onwaarschijnlijk dat de duivel hier is op deze ochtend. Hij is weliswaar onze voornaamste tegenstander, maar hij is niet onze enige tegenstander. Weet u, toen de Satan na zijn opstand uit de hemel werd gezet en op de aarde werd geworpen, is naar alle waarschijnlijkheid een derde deel van de engelenmacht hem daarin gevolgd. 2 Petrus 2 vers 4, Judas vers 6 en Openbaring 12 vers 4. En deze gevallen engelen zijn Satans trawanten of ambassadeurs. Dat zijn de zogenaamde demonen. En zij werken voor Satan en behartigen zijn doeleinden. Nou, om een idee te krijgen van de immense omvang van deze vijandige, duistere troepenmacht, moet je maar denken aan de bevrijding van de bezetenen in de Gerasenen in Marcus 5. Nadat de Heere de boze geest heeft bevolen om uit de man weg te gaan, gebiedt de Heere hem om zichzelf bekend te maken. En de Heere vraagt, wat is uw naam? En hij antwoordde, mijn naam is legioen, want wij zijn met velen. Nu moet je weten dat de Romeins legioen uit 5000 tot 8000 soldaten bestond. Dat blijkt ook uit het verloop van deze geschiedenis. Want wanneer de Heer Jezus deze onreine geesten toestaat om in een kudde zwijnen te gaan, zegt de Bijbel, het waren er 2000 en ze stortten van de stuilte en verdronken in de zee. Deze ene man was bezet door een legioen. Duizenden demonen, boze geesten, gevallen engelen. En dat geeft je een behoorlijke indruk van de enorme troepenmacht van het Rijk van de Duisternis. Het is een miljoenen leger van gevallen engelen die tot boze geesten zijn verworden, ook demonen genoemd. Het is over dit vijandige leger dat apostel Paulus zegt, want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, machten, wereldbeheersers, geestelijke machten. Het gaat hier dus over de ambassadeurs, de soldaten van Satan. Er worden 4 categorieën van geestelijke machten genoemd, die samen met de Satan de werkelijke vijanden zijn van de gelovigen. Als eerste worden de overheden genoemd, letterlijk de regeerders. Satans demonen, let goed op, zijn de tijdelijke regeerders van deze wereld. Achter elke regering op deze wereld zijn boze geesten actief. Deze hele wereld is het domein van de boze. En achter elke aardse menselijke regering staan boze machten die hun invloed en manipulatie uitoefenen op de menselijke regeerders. De chaos, de wreedheid, de immoraliteit, goddeloosheid en omstandigheid en de leugenpolitiek van deze wereld hoeft ons dus niet te verwonderen. Want de handlangers van de boze zwaaien hier de scepter. Achter de coulissen van het wereldtoneel is een heel leger van geestelijke overheden in continu diensten bezig ten dienste van de boze. Ten tweede lezen we over de machten en letterlijk wordt er over de autoriteiten gesproken. En dit onderstreept het feit dat Satan en zijn handlangers autoriteit hebben in deze wereld. Deze overheden en machten zijn boze geesten die aangeduid worden met benamingen die binnen het Romeinse wereldrijk ook voor de menselijke gezagsdragers gebruikt werden. Ze hebben autoriteit, macht om hun belangen veilig te stellen om hun doelen te bereiken, te realiseren. Ten derde is er sprake van de wereldbeheersers. De wereldbeheersers deze duisternis. Er wordt gesproken over kosmakrator. Kosmakrator, daar hoor je het woordje kosmos in. Met andere woorden, ze hebben de macht in de kosmos. Het zijn de wereldbeheersers van de duisternis. Alle duisternis in deze wereld wordt beheerst door Satan en zijn trawanten. Hij is de overste van de macht der lucht. Weet u wanneer wij lezen over de verschrikkingen van de Shoah, de Holocaust, de Tweede Wereldoorlog? Of wanneer we lezen over die aanval op die moskee in Christchurch? Dan weten wij dat daarachter de boze schuilgaat. Hij is de veroorzaker daarvan. Het zijn de wereldbeheersers, deze duisternis, die hierachter zitten. In rabbijnse geschriften wordt hetzelfde woord gebruikt voor wereldveroveraars. En ten vierde lezen wij over de geestelijke machten, de boze geesten in de hemelse gewesten. Dat zijn bovenaardse geesten, gevallen engelen, ook wel demonen genoemd. Nou, uit deze viervoudige beschrijving blijkt wel dat onze vijand van bovennatuurlijk kaliber is. Heel die gigantische macht van de boze richt zich tegen de gelovigen en tegen de gemeente van Christus. Vers 12 zegt niets voor niets dat wij niet te strijden hebben tegen vlees en bloed. Was dat wel zo, dan kon je naar de wapenfabrikant. Dan kon je misschien stand houden en winnen in eigen kracht. Maar wij vechten niet tegen vlees en bloed, maar tegen bovennatuurlijke, bovenaardse, geestelijke machten. Tegen de duivel en zijn trawanten. Wij hebben niet te strijden, staat er, tegen vlees en bloed. Weet u, enkele jaren nadat de christenen in Efeze hun toverboeken hadden vernietigd, schrijft de apostel dat ze nog steeds strijd moeten voeren tegen de listige verleidingen van de duivel. Die duivel en zijn demonen hadden het niet opgegeven. Ze proberen hen nog steeds in hun macht te krijgen en het getuigenis van de gemeente in Efeze krachteloos te maken. Wat moesten die christenen doen? Strijden, zegt Paulus, strijden. Letterlijk spreekt hij hier over worstelen. Heeft u wel eens een worstelpartij gezien? Ik vind het altijd heel onaangenaam om het te zien. Twee van die mannen die worstelen. Maar het is een hele persoonlijke sport. Ze hebben nauwelijks iets aan. En ze pakken elkaar beet. En ze alle kanten uit. Ik heb er geen verstand van. Maar ik weet wel dat het een hele persoonlijke sport is. Een hele intensieve sport waar je met alles wat in je is bij betrokken bent. Worstelen is een uitputtende en persoonlijke sport. En dat is precies wat de geestelijke strijd is. Je zult voortdurend alert en wakker moeten zijn en gebruik moeten maken van alle geestelijke wapens uit Gods wapenarsenaal waar we het de volgende keer over willen hebben. Wees waakzaam, gemeente, elke minuut van elke dag. Waakzaam staat er. Dat betekent niet dat je wakker moet liggen omdat je bang bent voor de boze. Boze geesten misleiden mensen niet alleen, maar ze proberen hen ook bang te maken. Satan en zijn demonen weten dat ze nog maar weinig tijd hebben. En dan zijn ze vandaag de dag, daarom zijn ze vandaag de dag brutaler en harder en wreder dan ooit. Maar nogmaals, angst voor de duivel wordt ingegeven door de duivel. Hij heeft niets liever dan dat mensen voor hem zitten. Je hoeft niet bang te zijn voor de duivel. Hele volkstammen in Afrika, andere delen van de wereld, leven in angst voor de geestenwereld. En ook in het zogenaamde rationele Westen zijn er talloze mensen die geterroriseerd worden door demonen. Klopt, demonen. Allerlei soorten geesten die hun invloed uitoefenen. De psychiaters hebben het er maar druk mee en de farmaceutische industrie verdient er goud aan. Toch hebben duizenden mensen die eens dagelijks in angst voor zulke boze geesten leefden getuigd dat zij nadat zij Christus hebben leren kennen compleet bevrijd zijn van deze angst. Omdat hij die in u is, Christus, meer is dan hij die in deze wereld is. De duivel en zijn handlangers zullen in de nabije toekomst geworpen worden in de poel van vuur en zwavel. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid. Wij hebben niet te strijden tegen vlees en bloed. Wij hebben niet te strijden tegen vlees en bloed. Te veel christenen vechten tegen mensen. O, vechtende echtlieden. Vechtende ouders, vechtende kinderen, vechtende broeders en zusters. In plaats van tegen de vijand te vechten, vechten ze tegen elkaar en verspillen kostbare tijd en energie en bruikbaarheid voor de koning. Met dat gevolg dat de duivel als lachende derde met zijn armen over elkaar de strijd wint. Gemeente, de duivel en zijn handlangers zijn concrete realiteiten waarmee rekening gehouden moet worden. Maar de Bijbel zegt: onderwerp u aan God. Onderwerp u aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. De vraag is: heb jij aan de Heere God onderworpen? Heb jij gebogen voor zijn woord? Tot zover deze briefing, gemeente. Wij hebben geleerd wie onze geestelijke tegenstander is. We weten hoe hij te werk gaat. Primair door iemand buiten de kudde te krijgen. En te verzwakken en dan genadeloos toe te slaan. Wij weten wat het doel is van de geestelijke strijd. Jezus, hij rijdt als heerser door de velden in zijn grote kracht. Niets kan uw Heer tegenhouden, zelfs de hel niet met haar macht. Voor uw naam, zo groot en heerlijk, zingt de vijand weg in het niet. Heel de schepping, Heer, zal beven als zij u, haar koning, ziet. Geloofd is God de Vader, geloofd is God de Zoon. Geloofd is God de Heilige Geest, de drie enige op zijn troon. Amen. Laat ons samen bidden. Dank u wel, Heere, voor dit moment waarin we mochten nadenken over wie onze vijand is, wat het doel is en hoe hij te werk gaat. Maar we zeggen u dank dat u, Heere Jezus Christus, de Satan, dat u zijn kop hebt vermorzeld. We zeggen u dank dat u de Satan hebt overwonnen. Weliswaar is het oordeel nog niet voltrokken aan hem. Weliswaar gaat hij nog rond als een brullende leeuw. Maar wij weten en zeggen u dank dat zijn einde beslist is op die eenzame heuvel buiten Jeruzalem, Golgotha, waar u hem de kop vermorzeld hebt. We zeggen u dank, Heere, dat we vanuit die overwinning mogen leven. En we bidden u dat we zo als gewaarschuwde kinderen Gods voortdurend gekleed zullen gaan in die wapenrusting om stand te houden. En als er hier iemand is, Heere, die langzaam maar zeker wegdrijft van de kudde, Heere, dan slaat ons de schrik om het hart. Want dat betekent dat die hongerige leeuw eerdaags deze man, deze vrouw zal overrompelen. En daarom bidden wij u dat ze terug zullen komen bij de kudde. Zijn plaats weer zullen innemen. En weer gevoed zullen worden met uw heilig woord. Heere, doet u het zelf. Werkt u het maar uit. Zegent u zo de kudde. Wees u een vurige muur rondom ons, Heere. En leid ons in de navolging van de Heere Jezus. We vragen het u uit genade en in Jezus' naam. Amen.